BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Zon, zee en even geen corona. Maar alle andere rampen. Trump, Brexit, China. En natuurlijk de derde wereldoorlog. Misschien heeft u dat vaccin helemaal niet nodig. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Besmettelijk negatief. In de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. De deprimerendste afleveringen van het afgelopen seizoen. Met straks een vooruitblik op rampjaar 2020. De tweede helft.
Ik moet je een bekentenis doen, Rob. Ik heb hier ontzettend over na zitten denken deze zomermaanden. Ik zat heel erg op de lijst van ik ben heel erg voor het geopolitieke argument. En daarvoor moet de euro gestabiliseerd worden. Maar dan moeten we het duurzaam doen en dan moet Italië hervormen. Nou, ik heb nu een nieuwe gedachte die ik graag wereldkond wil doen.
Maar eerst wat vooraf ging.
€93 miljard tekort. €540 miljard noodfonds. €1000 miljard wederopbouw. €2,5 biljoen aan schuld opgekocht. Of was het nou €3,5 biljoen? Wie gaat dat straks allemaal betalen? Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Editie De Geldpers. Waarin u financieel advies krijgt van Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Zorgelijk. Maar we hebben ook iemand gevonden met verstand van zaken. En dat is econoom en publicist Helene Mees. Welkom.
Dankjewel.
Die duizelingwekkende bedragen allemaal, Helene. Gaan wij dat straks allemaal weer moeten terugbetalen?
Ja, het is een beetje de vraag tot wie jij, welke groepen wij behoren. Zijn wij de 1%? Dan hebben we niet zoveel te vrezen als het aan dit kabinet ligt. Maar als je tot de 99% behoort, of de 90% van de laagste inkomens in Nederland, dan kun je ervan uitgaan dat je de rekening gepresenteerd krijgt.
In welke vorm, Helene?
Nou, op dit moment is Wopke Hoekstra al bezig om bezuinigingen te bedenken. Bezuinigingen zullen ongetwijfeld ook premieverhogingen inhouden. En wat je hebt gezien na de vorige crisis is dat eigenlijk de rekening bij de gewone huishoudens terecht is gekomen. Het bedrijfsleven heeft juist belastingverlagingen gekregen na de vorige crisis. En dat gaat gewoon opnieuw gebeuren. Want hier na de crisis zal het heel moeilijk zijn om de economische activiteit weer helemaal op peil te krijgen. Dus is er weer een extra incentive voor het kabinet om bedrijven aan te trekken met allemaal met gunstige fiscale maatregelen. Dus de hele gedachte dat dit kabinet de vennootschapsbelasting zou gaan verhogen, wat heel terecht zou zijn, ja, dat zie ik niet gebeuren. Tenzij er volgend jaar bij de verkiezingen mensen echt definitief zeggen, nou, we gaan links stemmen in plaats van op de VVD.
Arend-Jan, als ik jou even mag aanspreken. Kunnen wij die vennootschapsbelasting eens een keertje verhogen? Of moet ik jou dat als VVD'er niet vragen?
Nou, wij zijn, Europees gezien, zitten wij vrij laag. Dus er is ruimte om het een beetje te verhogen. En ik ben het met Helene eens. Maar ik heb een vraag aan Helene, en dat is dit. De ECB die zit dus ongelooflijk die balans op te blazen. Hè? En dat kan uiteindelijk natuurlijk ook misgaan. En dan komt het ook bij de belastingbetaler terecht. Maar ja, als je dat aan economen vraagt, dan valt het altijd een beetje stil en dan weten ze het ook niet meer. Maar hoe denk jij daar nou over?
Ik val er bepaald niet stil over. met die betalingsbalans die opblaast, daar bedoel je waarschijnlijk mee dat er een hoge inflatie komt. He, dat is het risico van als er te veel geld in omloop komt en de geldpersen, oplopende balans van de ECB betekent gewoon dat ze de geldpers heeft aangezet, want die stukken op de balans, dat zijn allemaal obligaties. Voornamelijk ja. Staatsobligaties, maar ook bedrijfsobligaties. En dan is het de vraag, stel dat er heel veel inflatie komt, wie hebben daar last van? Dat zijn mensen die spaargeld aanhouden. En dan denken wij in het publieke debat de hele tijd aan die arme 65-plussers, want Omroep Max is zo luidruchtig en de oudere partij is zo luidruchtig. Maar de grote sommen van staatsobligaties, andere vormen van obligaties, die zijn in handen van het bedrijfsleven. Het spaaroverschot wereldwijd wordt niet verklaard door huishoudens. De besparingen van de huishoudens zijn juist teruggelopen. Terwijl de besparingen van bedrijfsleven die zoveel winst te maken en geen idee hebben waar ze het in moeten investeren, al dat geld.
Die zijn torenhoog.
Die hebben heel veel van die staatsobligaties en andere waardepapieren. En zij zullen lijden onder een hoge inflatie. En dan gaat de rente omhoog. Daardoor dalen hun waardepapieren, de waarde van hun obligaties die zij in portefeuille hebben. Dan zullen zij de rekening betalen. Dus eigenlijk wordt het voor ons heel goed.
Ik bedoel nog iets anders, Helene. Ik bedoel te zeggen, van stel je voor dat Italië er toch uit zou vallen. En dan heb je dus die Target 2, is dan helemaal opgeblazen. Want nu gaat de ECB ongelimiteerd Italiaanse obligaties opkomen.
Moet je wel even uitleggen.
Ja, dat is een balans, dus zeg maar een rekening bij de ECB. En die koopt dus heel veel Italiaanse obligaties, maar heel veel staatsschuld. Hè? En stel je nou eens voor dat Italië dat nooit meer terugkomt. Op een gegeven moment moet dat natuurlijk verevend worden als dat niet gebeurt. Dan staan de belastingbetalers van de lidstaten garant. Of zie ik dat fout?
Ja, de lidstaten staan daar in beginsel garant voor.
Maar denk je dat zoiets kan gebeuren?
Niet als wij de wil hebben om de Europese Unie bij elkaar te houden in de eurozone.
Nee, wat is dat voor nodig?
Voldoende support geven naar Italië op een manier die ook rechtvaardig is en die ook gerechtvaardigd tegemoet komt aan de zorgen die daar in Nederland over bestaan. Maar er staat een heel groot misverstand in Nederland dat Italië een soort van big spender is die echt ongelimiteerde begrotingstekorten loopt. Want dat is helemaal niet zo. Italië is juist veel prudenter in zijn overheidsuitgaven dan Nederland is geweest. Ze hebben al sinds 1995 continu een
primair overschot
gehad. Behalve in het jaar 2008 of 2009 op de hoogtijd van de vorige financiële crisis. Ik denk dat Nederland wil van de Europese Unie alleen die zaken krijgen waar ze heel veel profijt van hebben. Zoals een hele lage wisselkoers, een hele zwakke euro, waar ze niemand dankjewel voor hoeven zeggen. We hebben ook dankzij de eurozone hebben wij ook een veel lagere rente. Want normaliter zouden niet zoveel investeerders uit andere lidstaten, wat zwakkere lidstaten, in Nederlandse gulden obligaties hebben geïnvesteerd. Wij profiteren van een lage rente op onze staatsobligaties, omdat investeerders uit Spanje en uit Italië en Griekenland zonder wisselkoersrisico in Nederlandse staatsobligaties kunnen beleggen. Maar wij willen overal alleen maar de benefits van. We concurreren die andere lidstaten helemaal dood met onze tax-haven-achtige maatregelen. En we doen nog elke keer alsof wij degene zijn die overal de rekening voor moeten betalen.
Hoe komt dat toch? Dat is toch curieus. Ik zie dat continu. Hè. Het begint zich trouwens ook, maar moeten we straks maar even over hebben, tegen Nederland te keren, hoor, dit gedrag. Maar hoe verklaar je dat?
Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk weinig aandacht besteed aan dat deel van de Europese politiek, omdat ik zelf promoveerde op China. En het rente was wel een belangrijk onderdeel daarvan. Maar eigenlijk die Europese schermutselingen, dat ik een paar jaar gewerkt heb bij de Europese Commissie, was ik echt heel blij om naar New York te gaan. En ik ben gewoon nu ik dan in Nederland ben vanwege de lockdown, de travel ban, ben ik er gewoon verbaasd over en ook gewoon echt geschokt. Ja, echt verbijsterd over hoezeer de weerstand hier tegen Italië is. Ik denk dat gewoon de mensen die veel, toch niet fake news, maar die toch de informatie gewoon hebben verdraaid over Italië, dat die gewoon de laatste zijn geweest. En Nederlanders zijn echt heel bang dat ze tekort wordt gedaan.
Dat is bijna ideologie. Hè? Het lijkt wel of dat begrotingsevenwicht en het terugdringen van het tekort, dat dat doel op zich is geworden. En dat het niet meer een middel is om iets te bereiken. En daarnaast, wat ik continu zie, is dat de euroskepsis, ook met name bij het ministerie van Financiën, behoorlijk groot is. En dat heeft toch onder andere te maken met die bijna ideologische visie op een begrotingstekort. Maar het heeft ook te maken met het Nederlandse politieke systeem. Waarbij, laten we zeggen, het redelijke, het gematigde midden argumenten van de extreme overneem, die nogal eurosceptisch zijn, om ervoor te zorgen dat daar kiezers weg worden gehaald. Dus dat betekent dat ook het midden eurosceptischer wordt. En dan krijg je dus dit soort argumenten, dat Italië de big spender is van Europa en dat ze de zaak gewoon totaal niet op orde krijgen. En dat leidt ook natuurlijk tot applaus voor Wopke Hoekstra als hij Italië en bijvoorbeeld ook Spanje de les neemt. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Nee, het lijkt een heel rare analyse. Ik vind het ook echt schokkend dat een Arjen Lubach, hè, die is zo populair, maar ik realiseer me nu, Arjen Lubach is alleen maar populair omdat hij heel populistisch is. Die heeft ook in het programma van hem op zondag, waar meer dan 1 miljoen Nederlanders naar kijken, bij de VPRO nota bene, een hele tirade tegen Italië gehouden dat helemaal niet strookte met de feiten. Nee. En dan denk ik, dat is het klimaat in Nederland.
Weet je, Helene, hoeveel mensen eigenlijk, of hoeveel geld wij verdiend hebben aan het doorlenen aan landen als Italië, Spanje, Griekenland? Weet je dat?
Nee, dat
zijn astronomische bedragen, hè, wat wij daaraan verdiend
hebben. Ja, we hebben er heel veel aan verdiend.
Ja. Nou ja, ook aan die lagen.
Ja, heel veel. Want we hebben alles teruggekregen plus rente.
Ja.
Weet ook niemand. Weet je, ik kom even op voor de luisteraar en Zaltbom, want het is ingewikkeld. En jullie zeggen hele belangrijke dingen. Want Helene zei dus heel erg terecht van luister eens. Italië heeft een oude schuld, dat is van 1980. Toen zijn er nare dingen gebeurd. Sinds die tijd hebben ze een primair overschot. Dat wil zeggen dus hun netto zonder rentebetaling. Hè. Ze hebben dus een hele hoge rentebetaling. En dat betekent dat ze zich heel erg netjes gedragen hebben. En dat is in Nederland nooit hier aangekomen. En dat heeft ook heel erg te maken met het erop zegt dat dus het centrum kijkt heel erg naar wat de rechterflank hiervan vindt. Hè? Nou, verder is het zo, de Italië heeft altijd leningen terugbetaald. En Italië is nu veel harder getroffen met het coronavirus dan wij. Heeft ook heel veel last van het toerisme dat invalt. Dus er is alle reden om Europa bij elkaar te houden, ook om geopolitieke reden. En dus dan moet je dus wel gaan nadenken over een constructie met een herstelfonds gevoed met eurobonds. Want dat is democratischer dan het te doen via de ECB. De ECB is volstrekt ondemocratisch.
Ja, ik vind het uitstekend. Maar ik denk dat je om dan verwarring te vermijden, noem het niet eurobonds, maar noem het coronabonds. Want dan weet je ook dat die bedoeld zijn voor dat fonds. En dat het dus niet, want heel veel mensen zien je nu denken van, oh, als we eurobonds krijgen, dan draaien wij voortaan ook voor de lage pensioenleeftijd in Frankrijk. En je moet dat eigenlijk gescheiden houden van de normale begrotingen van lidstaten. Het moet werkelijk gaan over hoeveel wil je die landen tegemoetkomen. En hoeveel steun hebben ze nodig om niet alleen de kosten, de medische kosten, zoals Sylvester Eifert heel vrijgevig opperde, maar ook de economische kosten om een economie weer draaiende te krijgen en mensen weer aan het werk te krijgen, om die op te lossen.
Maar Helene, probeer het mij eens uit te leggen wat nou het echte probleem is van die hoge staatsschuld. Als ik kijk naar Japan, hè, dat land staat al 20, 30 jaar op een nulgroei. De inflatie is buitengewoon laag. De rentes zijn buitengewoon laag. Nou, het is niet een land dat tot de bedelstaf is gedwongen. Het functioneert fantastisch. Het wordt geteisterd door de vergrijzing, net zoals wij hier in Europa. En die staatsschuld is 200%. En dat land functioneert gewoon door. Zo, wat is nu echt het eigenlijke probleem met betrekking tot een hoge staatsschuld?
Nou, die staatsschuld in Japan bereikt dit jaar zelfs 250%.
Ja.
Dus daarbij is de Italiaanse staatsschuld, die volgens die IMF-scenario dit jaar vanwege coronacrisis 150% of 155% zou bereiken. Zeker is dat er geen hoge staatsschuld, als je erbij bedenkt dat de Italianen zelf hele hoge besparingen hebben. Daar waar Nederlanders hoge schulden hebben, hebben Italianen dat niet. Ze hebben bijna geen hypotheekschulden. Ze bezitten hun huis zelf. En ook het bedrijfsleven heeft geen hoge schulden, maar heeft daarentegen hoge besparingen. Nee, de vraag is een klein beetje, wordt het verschil? Kijk, maar Japan heeft de rente op zijn overheid, zijn government bonds, zijn staatsobligaties van -0.5%. Italië is nu vooral omdat investeerders, Italiaanse investeerders, de mogelijkheid hebben ook om in veilige landen als Duitsland of Nederland te beleggen, wordt hun rente heel erg onder druk gezet. Dus naar de toekomst toe, ik denk dat het oplopen van de staatsschuld door de coronacrisis geen gevolgen zal hebben voor de betaalbaarheid ervan.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is econoom Helene Mees. We hebben inmiddels al de belasting zien oplopen en de inflatie, de eurozone uit elkaar zien vallen. En we zijn nog pas halverwege deze uitzending. Zelfs de luisteraar in Zaltbommel is al bediend. Maar deze luisteraar in Amsterdam had nog wel een vraag. Namelijk, als hier door iedereen wordt gesproken over dat we zoveel winnen aan de euro en de Europese Unie. Ja, dat is niet wat ik het idee heb dat die luisteraar in Zaltbommel bijvoorbeeld bedenkt. Die is niet een exporterend bedrijf, maar die ziet zijn belasting omhoog gaan, inflatie misschien straks omhoog gaan, en wantrouwt inderdaad de Italianen. Is dat dan echt een vergissing? Of hoort hij gewoon tot die 99% die net verkeerd zit?
Iedereen heeft baat bij die gemeenschappelijke markt. En als Italië uit de euro zou vallen, dan gaat die gemeenschappelijke markt ook kapot. Hè? Dus iedereen heeft er belang bij dat we onze export daar kunnen houden. En dan komt nog iets anders bij. We hebben, wat Helene heel terecht zei, Duitsland en Nederland hebben een soort poldercultuur, waardoor de lonen gematigd zijn. Hè? In Italië heb je dat niet, waardoor de loonontwikkeling volatiel is. Ze vinden het moeilijk daardoor om met ons te concurreren. En er komt nog iets bij. De euro is minder sterk dan vroeger de Deutschmark of de gulden. Dus wij hebben eigenlijk een hele positieve positie in de euro. We hebben een lagere koers. We hebben een institutioneel model dat ertoe leidt dat we hele agressieve exportcompetitie kunnen betekenen. En we hebben die gemeenschappelijke markt.
Maar Arend-Jan, die luisteraar van jou in Zaltbommel, die ziet dan toch vooral zijn gematigde lonen. Die ziet hoge winsten die ergens, weet ik veel waar, in een belastingparadijs blijven hangen. En als het misgaat met dat bedrijf, dan krijgen ze staatssteun.
Maar het wel een baan. De werkloosheid is tot zeer kort geleden buitengewoon laag geweest.
Ja, dat maar één. Dat is waar, maar de huishoudens in Nederland hebben wel een heel zwaar gelag moeten betalen voor de financiële crisis. Ja. Je kunt zien dat als je ziet, Nederland heeft maar, doordat we zo streng bezuinigd hebben, in tijden waar je eigenlijk economisch herstel nodig had en je overheidsuitgaven nodig had om de bestedingen op peil te houden, heeft de Nederlandse overheid heel sterk ingegrepen. Je ziet nu wel eens dat je nu terugkijkt, toen het zo goed ging voor de coronacrisis, van hoe hebben we nou zo hard kunnen bezuinigen? Hoe hebben we al die voorzieningen zomaar in één keer weg kunnen bezuinigen? Het enige spijt. Maar huishoudens zijn ook heel hard aangepakt. Nederland heeft een hele lage groei gehad. En de huishoudensinkomens, die zijn nauwelijks zijn zelfs gedaald tussen 2000 en 2000.
Ja, maar dat geldt voor de meeste Europese landen.
Dat is helemaal niet zo. In Amerika zijn ze alweer flink gestegen. Ten opzichte
de afgelopen 2 jaar. Nee, maar daarvoor zijn ze toch gestagneerd gedurende lange tijd.
Maar de periode van 2000 tot 2020 zie je wel een reële vooruitgang. En in andere Europese landen. Dat zie je nu niet. Dat heb je in Nederland, is er zelfs een daling opgetreden ten opzichte van 2000. Dus van de gewone huishoudens snap ik het wel dat zij daar Europa de schuld van geven. Maar het ligt aan het overheidsbeleid.
En Hugo stelde die vraag van die tax havens. Dat is natuurlijk een probleem. En de Italianen zijn ook heel erg boos over onze postbusbedrijven. En daar hebben ze een punt. En de Europese integratie zou daar ook dat moeten aanpakken.
Maar er is nog een ander punt, hè, wat ook interessant is. Nederland behoort tot de zwaarst getroffen landen economisch gezien van deze crisis. We zitten met Italië in de top 3, geloof ik, van landen die het hardste worden getroffen. Helene, hoe komt dat?
Ja, het IMF zegt dat het komt omdat Nederland zo'n open economie is en we zo afhankelijk zijn van de export. En als het met alle landen om ons heen heel slecht gaat, gaat het vanzelf met Nederland ook slecht.
Ja, begrijp ik. Heb ik gezien. Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je de politiek ook kunt verwijten dat ze zover hebben laten komen dat dit land zo kwetsbaar is voor dit soort ontwikkelingen.
Ja, het is onze kracht in tijden dat het economisch meezit. En het is onze zwakte op het moment dat het economisch
meezit. Ja, maar je zou toch iets kunnen bedenken, ook als politiek, om dat toch een klein beetje te dempen, die effecten en die grote uitschieters naar boven en naar beneden.
Daarop zou je de constructieve bestedingen in Nederland als een belangrijker aanjager moeten zien van de Nederlandse economie. Terwijl dat in Nederland een relatief ten opzichte van andere westerse rijke landen maar een beperkte rol speelt. En we heel erg afhankelijk zijn van de export. Ik ben het met je eens. We zouden nu moeten zorgen. Dus we moeten zorgen dat we in plaats van huishoudens weer zwaar te gaan belasten zoals we na de financiële crisis hebben gedaan. Ze moeten zorgen dat ze de vennootschapsbelasting verhogen, vermogensbelasting flink verhogen. En daar is ook wel een economisch argument voor. Want je kunt ook zeggen dat al die hoge winsten, die hebben geleid tot die hoge vermogens nu, hè, van de winnaars van de globalisering, die hebben eigenlijk nooit de prijs betaald van een pandemie, die als gevolg van die globalisering zo'n enorme schade toebrengt. Terwijl het eigenlijk wel logisch zijn dat degenen die het meest geprofiteerd hebben van de globalisering, nu ook de prijs betalen voor de schade.
Ja, die hebben ook de meeste mogelijkheden natuurlijk om hun geld in de veiligheid te brengen. Want wat zouden ze gaan doen? Dus de mensen met veel geld, wat zouden die nu kunnen doen dan om dat te gaan voorkomen? Dat ze die aanslagen gaan krijgen. Dat gaat natuurlijk gebeuren.
Ja, maar belastingplanning wordt wel moeilijker als je aan informatieuitwisseling doet. En daar komt toch wel meer transparantie. De twee Franse economen aan de Amerikaanse westkust, die hebben daar ook altijd een. Die pleiten daar erg voor. En je zou je kunnen voorstellen dat er toch momentum komt, ook dankzij de coronacrisis. Om hier betere oplossingen internationaal en meer internationale samenwerking te hebben.
Maar ook een vraag van Arend-Jan. Hebben wij nou nog, omdat wij zo slecht scoren in deze crisis, nog van recht van spreken om andere landen de maat te nemen? Dat doen we met Italië, dat doen we met Spanje. Wij hebben altijd een opgeheven vingertje. Maar nu scoren we verschrikkelijk slecht. Slechter dan de meeste andere landen. In hoeverre hebben we nog recht van spreken?
Nou ja, dat is een goede vraag. Maar de ellende is het alternatief. Dat betekent iets meer autarkie. Hè? Dus meer medicijnen zelf maken en zo.
Ja, dat
de
kan ellende, niet,
joh. En de ellende daarvan is dat daar betaal je dus een prijs voor. Hè? Want globalisering levert ook voordelen op. Ik denk dat Nederland gewoon die is altijd afhankelijk geweest van de export. We zijn een zeer open economie. En het is, je kunt het een beetje proberen om daar de randjes van af te slijpen. Maar zeker niet helemaal. Maar je hebt gelijk. Wij gaan straks dus, nu denken we nog even dat we stoer zijn. Maar wij krijgen minstens zoveel problemen als andere.
Arend-Jan, jij en ik weten dat de gunfactor, dat is een stom woord, maar het is wel belangrijk. De gunfactor in de internationale betrekkingen is buitengewoon belangrijk. Nederland wordt niks meer gegund. Dat zie je dus nu heel interessant. Het heeft niks met het onderwerp te maken. En tegelijkertijd alles. Met het feit dat Marokko weigert om Nederland te repatriëren.
Ja.
Het feit dat het Nederland niet gegund wordt vanwege het verleden. Dat is echt een groot probleem, hoor. Zeker als je dus straks als Nederland een bijdrage moet gaan leveren aan het oplossen van die eurocrisis. En daar dus ook oplossingen voor moet accepteren. Zoals bijvoorbeeld die coronabonds, die je eigenlijk niet politiek kunt verkopen. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren.
Het gaat wel gebeuren.
Waarom zou je die politiek niet kunnen verkopen? Mark Rutte moet juist zijn populariteit gebruiken om zulke oplossingen aan de man te brengen.
Ja, Helene, ik ben het volkomen met je eens. Maar het probleem is dat de Nederlandse politiek zich zo heeft ingegraven op dit soort punten. Het is bijna ook ideologie geworden. En jij en ik weten heel goed dat het buitengewoon lastig is om een zwaai te maken in het beleid als er een hele grote mate van ideologie onder zit. Dat kan niet. Ik bedoel, dan moet je het veel meer op basis van de feiten gaan doen. En dat wordt heel erg lastig, omdat het gewoon een doel op zich geworden, waarbij niemand zich meer afvraagt van waar we dat ook alweer doen. Daar zit denk ik een groot probleem in.
Het trieste is eigenlijk dat het beeld wordt geschetst dat Nederlanders zijn zuinig en keurig, terwijl we dus hoge private schulden hebben. Zeker met die gekke huizenmarkt van ons. En de Italianen die bezitten hun huizen, die hebben hele lage private schulden. Dus van het beeld klopt helemaal niks. Italië heeft altijd leningen terugbetaald. Italië er zijn wel problemen natuurlijk met die arbeidsmarkt, maar daar zijn ze nu ook mee bezig. En ze zijn ook met die huizenmarkten hebben ze dingen veranderd. Met het betalen van de onroerendgoedbelasting. Met satellieten en al dat soort dingen, weet je wel. Italië is een belangrijk land. Koopt veel Nederlandse producten. Hè? En moet je voorstellen, als ze eruit vallen, wat dat betekent voor ons.
Mag ik nog één punt inbrengen? Zien jullie ook het risico dat hierdoor de politiek extremisme dat in de kaart speelt? Ze zeggen dat deze crisis erger wordt dan de jaren 30. En we zijn bijna door de uitzendtijd heen. Maar ik wil Rob nog even de kans geven om de Derde Wereldoorlog te voorspellen. Of iets
Nou ja, die kans is vrij groot. De kans is ook gewoon aanwezig dat de Europese Unie hierdoor klapt. Laten we wel wezen. Wat je dus nu al ziet, is dat Londen zeggen van, nou weet je, Europese Unie, Brussel. Een alternatief is ook voor China. Nog niet zo lang geleden heeft Italië weer bij China aangeklopt om daar zijn leningen te verkopen. Dus daar is wel wat aan de hand hoor. Het kan best zijn dus dat je gewoon ook een loyaliteitskiezer krijgt binnen de Europese Unie. Waarbij sommige landen veel meer gaan kijken naar landen als China en Rusland om daar zaken mee te gaan doen. En dat zal alleen maar sterker worden als populisten aan de macht komen met eenvoudige oplossingen voor een heel erg complex probleem. En dat probleem is gigantisch complex, omdat er feitelijk een aantal crisis nu samenvalt. Het is een gezondheidscrisis, het is een financiële crisis en het is een geopolitieke crisis. Nou, hartelijk gefeliciteerd.
Ja, ik krijg echt zin in de jaren 20 op deze manier.
Heleen Mees, de gast in Boeken zijn aan de wijk, rampjaar 2020, de eerste helft. Nu de tweede.
Kijk, een van de interessante opmerkingen die Heleen maakte, Arend-Jan, was wie gaat dat betalen? En toen zei ze van ja, ze beantwoordde zelf natuurlijk de vraag van dat zijn wij, dat zijn de belastingbetalers, dat is niet de 1% die het toch al heel goed heeft, maar de 99%. Als je dus nu ziet wat er in Brussel is gebeurd, hè, er komt een steunfonds van in totaal 750 miljard euro, heel erg veel geld, maar wij gaan dat toch niet terugbetalen als burger, maar dat wordt door middel van nieuwe belastingen geheven. Dus in die zin is er toch echt wel wat gebeurd volgens mij de afgelopen tijd in Brussel.
Ik moet je een bekentenis doen, Rob. Ik heb hier ontzettend over na zitten denken deze zomer.
Doe dat.
En je weet nog dat ik zat heel erg op de lijst van, ik ben heel erg voor het geopolitieke argument en daarvoor moet de euro gestabiliseerd worden. Maar dan moeten we het duurzaam doen en dan moet Italië hervormen. Nou, ik heb nu een nieuwe gedachte die ik graag wereldkont wil doen. Ja. Dat is dit. Stel je nou eens voor dat Italië niet echt hervormt. En dat kun je een beetje verwachten. Hè? Dan zijn er opeens nieuwe, hele interessante dingen aan de orde. Namelijk, de rente in het noorden stijgt helemaal niet zoveel door deze COVID-ding.
Klopt.
Het tweede is, er is een grote behoefte aan een verdieping van de Europese kapitaalmarkt. Waar ik naartoe wil, is dit. Als je echt geopolitiek Europa meer macht wil laten projecteren, dan is misschien wel een transferzone gewoon de prijs die je bereid moet zijn daarvoor te betalen. En plus ook, COVID bewijst ook een beetje dat we tegen hele geringe kosten kunnen we dat eigenlijk met elkaar betalen. Kijk, alle sceptici zeiden we zouden dus niks doen. Er is nu in een paar maanden tijd 750 miljard. Er wordt gesproken over Europese belastingen. Ja, het is toch moeilijk om daar nou cynisch en sceptisch over te blijven.
Nee, ik vind is de doorbraak van je welspraak. Als je dus even kijkt naar die Europese belastingen, daar moet natuurlijk in de lidstaten nog wel even over worden gesproken. Maar er zou dan een tax moeten komen op CO2-intensieve industrie. Die moet dan 5 tot 14 miljard opbrengen. Er moet een tax komen op plastic afval, 7 miljard. Er moet een tax komen, en dat is heel interessant, op hele grote bedrijven die nu continu de dans verspringen, zoals de Googles en de Facebooks.
Ja,
als
Amazon, Apple.
Dat kan doen, dan kun je dus die techgiganten onder controle krijgen. Althans, ervoor zorgen dat ze gewoon hun rechtmatige belasting gaan betalen. Dat moet 10 miljard per jaar opleveren. Ja, hier kun je toch niet echt tegen zijn. Want het zijn ook zeg maar mensen die helemaal aan de linkerkant staan. Die zullen zeggen van ja, maar we moeten de Googles en de Facebook, die moeten gewoon betalen. Dat gaan ze dus gewoon nu doen. En dat kan je dus alleen maar Europees regelen. En ik ben het volstrekt met je eens dat dit geopolitiek natuurlijk een enorme stap voorwaarts is.
Dit heeft enorme indruk gemaakt. Je zag het ook in de commentaren van de FT. Ja. Hè? Het is toch nog niet een Hamiltonian moment, maar het is absoluut. Kijk, allerlei taboes uit het verleden, die worden nu minder interessant. Hè? Van,
is dit nou volgens dus jou, Arend-Jan, sorry dat ik in de reden val, maar om er even op in te haken. Is dit nou eigenlijk een verkapte invoering van eurobonds?
Ja, dat is het zeker. Ja, dat is het zeker. En het blijkt dus nu ook zo te zijn dat we daarmee de Italiaanse rente is nu op 1,4. Hè, dus dat betekent dat Italië heeft een enorme staatsschuld, maar die rente is hartstikke laag. Italianen waren heel erg boos op de EU. Die krijgen nu iets van 200 miljard of zo, of 150 ja. miljard uit dat fonds. Nou, ik ja. denk dat ze daar zeer dankbaar voor zijn. Dat betekent ja. ook er is dus serieuze solidariteit, ook op goede gronden. En de belangrijkste ontdekking is, je kunt dus veel meer lenen dan de frugals gedacht hebben, zonder dat je daar nou vreselijk voor gestraft wordt.
En dat betekent, je wordt er helemaal niet voor gestraft. Ja. Dat is natuurlijk nee. het hele punt. Als je dus,
je kunt hier ook... Ja. Je kunt hier ook Europese defensie mee gaan betalen. Wat vind je van die gedachte?
Ja, maar dan gaan we dus echt helemaal onze soevereiniteit ook op veiligheidsgebied inleveren. En volgens mij is dat een brug te ver. Maar dat we meer gaan samenwerken op defensiegebied en dat er meer geld in komt binnen de Europese Unie, dat is natuurlijk wel een hele interessante gedachte. Ja. En dat zou ook helemaal passen in de lijn van de afgelopen jaren, waarin er al een defensiefonds is opgericht, waarin, wat is het, 5 miljard is gestoken om die Europese defensieindustrie een beetje op te krikken. Ja, dus dit is echt wel een kantelmoment geworden. Maar denk jij, hè, met je politieke achtergrond, dat het parlement hiermee akkoord gaat?
Het Nederlands parlement, ik ik kan dat niet voorspellen. Ik hoop het heel erg. Ja, ik ben natuurlijk parti pris in dit geval. Ik hoop dus dat VVD en CDA dat gaan doen. We krijgen, ja, het wordt heel spannend. PVV en Forum gaan alles uit de kast halen. En die gaan het niet steunen. En overigens ook, we hebben de SP natuurlijk ook nog. Hè, die gaat dat waarschijnlijk ook niet steunen. Ja. Maar we zouden een meerderheid kunnen hebben.
Nee, volgens mij heb je meerderheid. Volgens mij
Maar in de Senaat is de Forum de grootste, hè?
Weet jij of dat in de Senaat moet komen trouwens? Volgens mij is het alleen maar Eerste Kamer, Tweede Kamer. Maar ik weet dat niet zeker.
Ik dacht ook in de Senaat.
Dacht dat het is geen wet.
Oh. Nou, dan moeten we onderzoeken.
Daar komen we vast wel een keer op terug. Maar wat dus ook heel erg interessant is geweest, dat is parallel hieraan. Als je dus kijkt wat de Europese Unie in de richting van China heeft gedaan. Hè. Dus tijdens die hele coronacrisis heeft China gewoon geprobeerd om veel meer invloed te krijgen op Europa. Ze hebben geprobeerd om hun aaibaarheid te vergroten door het leveren van allerlei hulp. Tegelijkertijd hebben ze geprobeerd om Europese farmaceutische bedrijven te kopen. Dat is ook niet gelukt. Hè. Dus je ziet inderdaad dat geopolitieke steeds belangrijker gaat worden voor Brussel. En ze zich er ook naar gaan gedragen. Hè. Er komen nu bijvoorbeeld onder dreiging van die Chinese investeringen en overnames in die farmaceutische industrie, die natuurlijk alles te maken hebben met de vaccins die moeten worden geproduceerd. Er komen nu checks op de investeringen van buitenlandse partijen om te kijken of die ook misschien wel onze onafhankelijkheid en onze veiligheid aantasten. Dat begint nu ineens te komen. Er zijn wel echt grote doorbraken hoor, door die coronacrisis. En ik moet erbij zeggen, ja, ik weet niet wat jij ervan denkt, maar dit doet heel sterk denken aan wat we hebben meegemaakt tijdens de financiële crisis van 10 jaar geleden. Want toen zag je dus ook dat dingen mogelijk werden die tot voor kort eigenlijk totaal onmogelijk waren.
Ja, maar de vergelijking is interessant, want nu hebben we dus binnen een paar maanden hebben we miljardenfondsen. En dat was dus, bij de vorige crisis heeft dat jaren geduurd, weet je nog, steeds weer die EU. En ook dat is een groot verschil. Overigens, er blijft nog veel te wensen over. Hè. De gemeenschappelijke markt moet worden gecompleteerd. Ja. We hebben meer gemeenschappelijke markt nodig om de productiviteit te verhogen. We moeten echt meer macht gaan projecteren. Het is toch belachelijk, Rob, dat in Libië, Frankrijk en Italië verschillende lords steunen en zo. En Erdogan dan loopt. Het is een aanfluiting. Moet je voorstellen hoe de Chinezen daarnaar kijken.
Ja? Ja. Nou ja, tegelijkertijd zien die Chinezen ook wat er gebeurt op economisch gebied. En de top die er is geweest tussen Xi Jinping en de EU, die was niet echt gezellig. En dat betekent dus dat Xi niet heel snel het gedroomde handelsakkoord krijgt met de Europese Unie. En dat heeft dus wel grote consequenties. Dus je ziet ook gewoon dat eigenlijk de Europese Unie zijn vuist laat zien. Op een paar punten vind ik zijn eigen gemiste kansen. In de eerste plaats, als je kijkt naar wat er gebeurt in Hongarije en Polen, waar de rechtsstaat erg onder druk wordt gezet. Er was een clausule om de steun aan die twee landen afhankelijk te maken, ook van de rechtsstaatelijkheid. staat er wel in, maar in zeer afgezwakte vorm. Dat vind ik wel jammer, want ik bedoel, de Europese Unie moet toch wel in mijn optiek een waardegemeenschap blijven. En wat ik ook heel vervelend vind, is dat mede door die korting die Nederland gekregen heeft op de contributie, de gesneden is in een aantal heel essentiële zaken voor Nederland. Inderdaad, wat je noemt aan Jan, wetenschap, duurzaamheid.
Horizon.
Horizon, dat is het grote meerjarig onderzoeksprogramma. Dat wordt ingesneden en dat vind ik toch wel echt een groot probleem. Omdat je dan je niet echt kunt aanpassen aan die nieuwe tijd.
Maar dat kan het Europese parlement corrigeren, geloof ik. Dat zijn ze aan het doen. Ja. Moeten ze vooral doen. Maar samenvattend, kijk, mensen vinden ons altijd eurofiel. Hè? Maar zo langzamerhand worden wij eurorealistisch. Want er zijn, Europa is echt stappen aan het maken. Vind je niet?
Ja, maar Jan, ik zie mezelf helemaal niet als een eurofiel. Ik bedoel, je kijkt gewoon naar wat het beste is voor je eigen land en wat het beste is voor Europa. En helaas zitten we nu eenmaal in een situatie waarin machtsstrijd tussen de grote machten, de Russen, de Chinezen, de Amerikanen, weer opkomt. En Europa zit gevangen in dat spel. En de enige manier om ook overeind te blijven als klein land, als Nederland, is het gezamenlijk doen met andere landen. Dus voor mij zit er wel een hele belangrijke inhoudelijke geopolitieke reden in die samenwerking.
Ja, en er valt geen spel tussen te krijgen. Klaar.
Dat is een mooie.